Gemeente, groep 6 heeft gym. Ze gaan volleyballen. Juf Els vertelt dat er binnenkort een schooltoernooi gehouden wordt. Elke klas mag meedoen met 2 teams. De juf geeft Erik en Petra, 2 topspelers, de gelegenheid om beurtelings een medeleerling te kiezen. Ze roepen de namen van de beste spelers. Als er 2 teams gevormd zijn, blijven er 10 klasgenoten over. Die moeten helaas op de bank blijven zitten. Ze zijn door Erik en Petra niet uitverkoren om mee te doen aan het schooltoernooi. De andere leerlingen wel. Niet uitverkoren, wel uitverkoren. Heel veel mensen denken dat God op die manier te werk gaat als Erik en Petra. Ze geloven dat je maar af moet wachten. Af moet wachten of je door God eruit wordt gehaald, of je door God wordt aangenomen. Het hangt ervan af of God je uitkiest. En wie kiest hij dan uit? Ja, iemand die toch een topprestatie levert, die het beste presteert in de kerk. Iemand die de minste zonde doet, een topheilige. Iemand die het verst gevorderd is in het onderhouden van de wet, een topwetgeleerde. Door zo over de uitverkiezing te denken, kunnen we of onverschillig worden. Ik zal wel zien. Je moet het maar afwachten. Of depressief. Nou, ik kom er nooit, want ik ben niet iemand die zulke topprestaties levert. Ik meen dat er geen geloofsartikel is waar de Satan zo mee aan de haal is gegaan in de christelijke gemeente als de uitverkiezing. Hij is erop uit om ons geestelijk lam te maken, zodat wij berusten in een doffe godsdienst. Een godsdienst zonder glans. En hij weet ook precies waar hij ons raken moet. U uitverkoren? Wat een verbeelding. Een christen die uitverkoren is, doet echt niet zoveel kwaad als u. Jij een kind van God? Laat me niet lachen. Wie denk je wel dat je bent? Je bent veel te jong. We gaan aan de hand van Paulus na wat die uitverkiezing dan voorstelt. Het is van belang dat we weten wat de Bijbel erover zegt. Niet wat de mensen ervan denken of de Satan wil hoe wij erover denken. Het gaat om Gods woord. Ben ik wel uitverkoren? Paulus begint in 28 met wij weten. De taal van het geloof. Niet, ja, ik weet het allemaal niet. Maar wij weten. En wie zijn wij? Dat is Paulus. En dat zijn verder alle mensen die de Heere Jezus lief hebben. Wij weten. Hoewel alles op deze wereld op losse schroeven staat, mogen wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, zegt Paulus. Hoe weet hij dat? Dat weet hij uit de ondervinding. Hoe meer de gelovigen in die tijd vervolgd werden, des te meer erbij kwamen. Hoe meer Paulus op zijn huid gezeten werd, en hij heeft dat meegemaakt, des te meer vrijmoedigheid kreeg hij om Christus te prediken. Zelfs de doren in zijn vlees, die God op zijn gebed niet wegnam, moest meewerken aan de verkondiging. Paulus moest leren dat Gods kracht in zijn zwakheid volbracht werd. Niet Paulus, maar God moest de eer ontvangen voor zijn werk. Moeten wij ook leren. Om te zien dat God ondanks ons doorgaat. We moeten dus vooral niet gewichtig doen, omdat we bijvoorbeeld zo gelovig zijn of zo trouw naar de kerk gaan. Je doet alleen maar wat van je gevraagd wordt. Vooral niet gewichtig overdoen. Vooral niet in roemen. Nee, wie roemt, die roemen in God. God gaat door met zijn werk, ondanks ons. Omdat zijn plan het is dat in alles voorziet wat ons ontbreekt. Paulus zegt zelfs dat alle dingen meewerken ten goede in dat plan. Herkennen we dat? Dat wij bijvoorbeeld iets akeligs hebben meegemaakt en dat ons toch dichter bij God heeft gebracht. Dan kun je alleen maar zeggen, als je God lief hebt. Je liefde tot God zal er uiteindelijk voor zorgen. Je twijfels gaan verdampen. Als alles tegen zit. Zelfs dan. Dan blijkt dat God toch met je doorgaat. Zelfs door een diep dal van schaduwen des doods. Hij is bij mij. Dat heb ik gemerkt, zegt Paulus. Kunnen we hem dat nazeggen? Dan zijn we gelukkige mensen. Hij laat alle dingen meewerken ten goede, zonder uitzondering. Zou dat dan ook gelden voor het zondige dat wij doen? Nou, laten we eerst vaststellen dat zonde niet iets is waar God plezier in heeft. Integendeel. Hij heeft er verdriet over. Ja, hij haat zelfs het kwaad. Maar toch, hij kan het ombuigen. Neem de bekende geschiedenis van Jozef, door zijn broers verkocht. Ze konden hem niet zien of luchten. Maar God heeft dat kwaad wat die broeders bedachten ten goede gekeerd. Jozef werd onderkoning in Egypte. En daardoor heeft hij zelfs zijn eigen broers gered van de hongerdood. Ander voorbeeld. Petrus heeft de Heere 3 keer verloochend, zelfs hem vervloekt. En toch, op de plek waar Petrus berouw kreeg, daar brak de vergeving door. En het resultaat was dat Petrus na die diepe val bij het meer van Galilea in zijn ambt werd hersteld. En de liefde van Petrus voor de Heer Jezus is niet afgenomen, maar juist toegenomen. God laat alle dingen medewerken ten goede. Maar alle dingen heeft in de eerste plaats te maken met ons leven van alle dag. Alles wat gebeuren kan. Zelfs dat waar je niet aan denken moet. Laat God meewerken ten goede. Ziekte, ongeluk, sterfgeval. Of dat je niet slaagt voor een diploma. Al die dingen die gebruikt hij om je met al je angsten en onzekerheden en vragen en teleurstellingen te werpen in de armen van je hemelse Vader. Onze aandacht wordt gevraagd voor zijn eeuwige reddingsplan. Hij neemt je mee in deze gevallen wereld in de stroom van zijn Heilige Geest. Wiens uitstorting we volgende week gedenken. Hij is er. En de Heilige Geest opent je ogen voor het plan van God met deze wereld en het plan van ons persoonlijke leven. Welk plan? Het plan dat God al gehad heeft voor wij geboren werden. God heeft het plan gehad om ons te roepen. We waren er nog lang niet. We waren nog niet eens in de buik van moeder. Ja, het is moederdag. Maar toch dacht God al aan ons. Hij kende ons al lang van tevoren. Als die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, waar hij een geweldige bestemming voor in petto had. Paulus schrijft erover dat hij van plan was om ons aan het beeld van zijn zoon gelijk te maken. Er staat letterlijk dat hij ons gelijk wilde maken aan de icoon van Christus. Dat betekent God maakt dat wij op Christus gaan lijken. Hij kijkt naar ons om in Christus alsof wij nooit iets fout gedaan hebben. Ons hoofd is in de hemel. Het eeuwige opstandingsleven van Jezus dragen wij met ons mee in het geloof. Dat is niet te bevatten, maar God zegt het. Hij heeft dat plan met ons al opgevat en bedacht toen het op de aarde nog een chaos was en duisternis over de oervloed. Er leefde geen hond, laat staan een mens. En de zonde was er ook nog niet. En wat God in die stilte heeft gedacht, dat voert hij uit in de tijd. En hij is in staat, die machtige God, om kleine, opstandige, nietige en verloren mensen, kinderen, te laten lijken op zijn zoon. Dan moet er toch wel een enorme verandering gekomen zijn. Misschien kun je zelfs denken, als dat zo is, dat mensen op Christus gaan lijken, dan moeten ze toch wel erg vroom en heilig worden. Nee, de gedachten van onze Heere zijn veel hoger. Die verandering, die komt niet uit ons vandaan, maar van Hem dan. Door wat de Heere Jezus gedaan heeft. En daarom zal Hij onder al die mensen die op Hem lijken, de voornaamste plaats innemen. De plaats van eer en aanzien. Daar gaat het God om. Want God kijkt met de ogen van Christus. Die ogen van Christus die met barmhartigheid bewogen waren. En Christus die zegt tegen zijn vader, kijk vader, dat zijn mensen die gezondigd hebben. Die het niet waard zijn om nog verder te leven. Maar kijk eens naar mijn handen. En naar mijn zijde. En naar mijn voeten. Ik ben gekruisigd voor hen. Om hen te redden. God kijkt met de ogen van Christus naar ons. En dan ziet hij de zonde niet meer. Dan ziet hij slechts reinheid. Dus God maakt dat wij op Christus gaan lijken. Smetteloos en rein. God kijkt met de ogen van Christus. En daarom gaat het er dus niet om, om een mens de eer te geven. Maar Christus alleen. De Heer heeft een doel met ons leven. En Hij bereikt dat ook. We hoeven dus niet krampachtig bezig te zijn. We hoeven ook niet de benen uit ons lijf te lopen in de kerk. Laten we liever dankbaar zijn dat de Heer ons gebruiken wil. Dat Hij ons gaven heeft gegeven. Om op te passen in de crèche of ambtsdrager te zijn. Of vrijwilliger te zijn. Of in het bestuur te zitten van de vereniging. Wat dan ook maar. Laten we dankbaar zijn dat God ons wil gebruiken. Maar niet om er iets mee te worden. Want de gaven die we hebben geschonken zijn van hem. En verder? God gaat door. Hij blijft mensen roepen om tot hem te komen. En wij worden daarbij ingeschakeld. Er moeten mensen geroepen worden op deze wereld. Er is een wereldwijd mensenplan klaargemaakt. Elk mens moet het horen hoe groot Gods liefde is voor die miljarden stervelingen die zonder Christus ten dode zijn opgeschreven. Ja, wie dat hoort, door zending of evangelisatie of uit de media of uit de mond van een kind. En daarom mogen wij wel zending en evangelisatiewerk steunen. Wie het hoort namelijk, die de boodschap van Christus hoort, dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken, die kan nooit meer zeggen, ik ben niet uitverkoren. Want Gods reddingsplan bestaat uit roepen. Petrus heeft op de Pinksterdag geroepen, u komt de belofte toe en zovele als er de Heere roepen zal. Gods plan bestaat uit roepen. Wend u naar mij toe, al gij einde der aarde, en wordt behouden, dat beloof ik. Zo waarachtig als er mensen in mijn naam gedoopt zijn, bij God wordt niemand overgeslagen. Geen Indiaan, geen Eskimo, geen Pygmee, geen Hollander, geen Rotterdammer. God heeft een schitterend plan bedacht. Het begon al bij de schepping. God koos ervoor om mensen te maken. Moet je niet gaan vragen waarom deed God dat? God wilde mensen hebben. Hij wilde een relatie met hen aangaan. Mensen met een vrije wil, mondige mensen, geen marionetten. En de Heere beloofde die mensen eeuwig leven als ze hem gehoorzaam waren. Dat waren ze niet. En ze sleepten de hele schepping mee in een diepe val. Resultaat: distels, doornen, rampen, ziekte, dood. Er kan geen wereld bestaan waarin de mens het voor het zeggen heeft. De wereld kreunt aan alle kanten, zelfs op de bodem van de zee. De aardlagen schuiven over elkaar heen. God had de mens geschapen om de wereld te vervolmaken. Maar de mens heeft een spaak in het wiel gestoken. God gebarricadeerd. Maar God wil deze wereld terug hebben, gemeente. God eist deze wereld op voor zijn zoon. God eist u en jou en mij op. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar God liet het er niet bij zitten. Hij maakte een plan bekend. Hij had het al klaar liggen. De mensen mochten uitzien naar de heiland. Naar de Christus der schriften. Hij is geboren. En hij heeft door zijn lijden en sterven de kloof tussen God en de wereld gedicht. Jezus heeft de vloek die op de aarde ligt op zich genomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, schrijft Johannes. Let op, er staat de wereld. De kosmos, de mensheid. Gods voornemen, Gods plan sluit dus geen mens uit. Integendeel, Gods plan om te redden sluit iedereen in. Dat betekent, als God op deze wereld mensen roept, als God ons roept om in Christus te geloven en hem te aanvaarden, als Heere en Heiland, dan meent hij dat. Iedereen die geroepen wordt, daar kiest hij voor. Daar gaat hij voor. Het is Gods uitverkiezing dat wij vanavond hier in de kerk zitten of meeluisteren. We zijn uitverkoren om Gods woord te horen en er iets mee te doen. Dat betekent niet afwachten of je er wel bij hoort. Nee, verwachten dat God je op het oog heeft, dat God een plan voor je heeft. Daar mag je God zelfs voor danken. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd aan het beeld van Christus gelijk te worden. Die hij tevoren gekend heeft, dat betekent dat. Wie kent God tevoren? Juist, alle mensen. God kent alle mensen stuk voor stuk. Denken we echt dat God van één mens op de wereld niet afweet? Iemand zal zeggen, ja, maar van Jezus staat geschreven dat hij zal zeggen tegen de schijngelovigen, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Maar Augustinus zei al dat deze tekst niet betekent dat Jezus iemand niet kent. Integendeel, de persoon waartegen hij spreekt kent Jezus niet. De Heere bedoelt te zeggen, ik heb u nooit leren kennen, omdat u mij nooit hebt willen kennen. Ik ken u niet. Kijk, daar komt de uitverkiezing in een ander licht te staan. Ben ik wel uitverkoren? Ja, want God kent u en jou en mij. Als we hem willen leren kennen, dan moeten we ons hart dus voor hem bloot leggen, dan moeten we het hem laten kennen. Dan moeten we erkennen dat we geen stap zonder de hemelse Vader kunnen zetten. En dat we zonder de Heer Jezus niets kunnen doen. Ik belijd, ik geloof in het bloed dat hij voor mij gestort heeft, Vader. Wie hem zo erkennen, wie hem zo lief hebben, die hoeven niet te twijfelen aan de verkiezing van God. Hij heeft iedereen verkoren die hem leert kennen. Die hij tevoren gekend heeft, dus wie ook maar, die heeft hij ook van tevoren verordineerd, bestemd om tot zich te roepen, te rechtvaardigen, vrij te spreken. En die hij vrijgesproken heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat wil zeggen met glans en eer bekleed. Die zal ook eeuwig bij hem zijn. Kort samengevat. God heeft van tevoren bepaald dat hij verkiest zonder aanzien des persoons. Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt, wie ook maar, zal ik niet uitwerpen. Verkiezing wil zeggen, God kiest uit tot wie hij komt met zijn woord. En daarom is niemand te verontschuldigen. Hij kent ons stuk voor stuk. Iedereen wordt geroepen. Maar er staat wel, wie wil die komen en neem het water des levens om niet. Gratis. Ben ik uitverkoren? Jazeker. Want anders had God je niet geroepen. Als we er anders over denken, heeft de heilige doop geen enkele waarde meer. Kunnen we die wel afschaffen? Calvijn zegt dat de heilige doop een stukje van de verkiezing is. De Heere God heeft ons niet zomaar laten dopen. En hij is geen God die liegen kan. Wat hij belooft, dat doet hij ook. De Vader heeft ons, zo staat er zelfs in het doopformulier, de Vader heeft ons aangenomen. Moet je dus nooit meer zeggen dat God niet naar je omgekeken heeft. Nou staat er een tekst in de Bijbel die veel mensen bang maakt. Er staat, velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Matthäus 22, dat staat er toch maar, jazeker. Maar die tekst moeten we wel in het verband lezen. Het gaat daar over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Degenen die uitgenodigd waren, wie waren dat? Denk eens na, wie waren dat? Dat waren de uitverkorenen. Kwamen die? Die kwamen helemaal niet. En wat zegt de meester dan tegen zijn knechten? De genoden, dus die uitverkorenen, waren het niet eens waard. Ga daarom op de hoeken van de straten. En zoveel als u er kunt vinden, roept ze, heb je het weer het woordje, roept ze tot de bruiloft. Dus die geroepen waren, die waren ook uitverkoren. Dus velen zijn geroepen. Velen zijn er die verkoren waren te komen. Maar er waren weinig uitverkorenen op die koninklijke bruiloft. Weinig die genood waren aanvankelijk. Dus in die tekst zit een enorme ruimte. De Heere Jezus wil zeggen, velen zullen er zijn die geroepen zijn die komen. Die uitverkoren zijn, maar die dachten dat ze het waren. Die kwamen niet. Iedereen is uitgenodigd. Iedereen is geroepen uit de heggen en de sterren van deze wereld. En alle straten en sloppen van Rotterdam, iedereen die het vlees en bloed van Christus nodig heeft, die is gekomen tot de verkiezing. Die is verkoren om te komen. Maar als de genodigden niet komen, en die genodigden gemeente, dat zijn wij hier in deze kerk. Als wij niet komen, dan kunnen anderen ons voorgaan, waar wij misschien lang niet zo'n hoge pet van op hebben. Er staat ook in de schrift, God heeft het onedele en het verachte uitverkoren, en de hoeren en tollenaars zullen u dan voorgaan. Ben ik uitverkoren? Jazeker. Laten we onze hoge roeping beseffen. Want de Heere kan ons voor eeuwig voorbij gaan. Want de keerzijde van de verkiezing is de verwerping. De Heere kan ons voor eeuwig voorbij gaan als wij niet op zijn nodiging ingaan. Wij dragen een grote verantwoordelijkheid met ons mee. In de gelijkenis staat zelfs dat de koning de uitverkoren gasten laat grijpen en doden. Wij mogen ons nooit meer verontschuldigen, nooit meer verschuilen achter de vraag, ben ik wel uitverkoren? Want die vraag kan de dood tot het gevolg hebben, als we eenmaal voor de Heere staan. Ten slotte nog een uitstapje naar Romeinen 9... waar we samen een stukje uit gelezen hebben. U vraagt, wat betekent dat? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. In de eerste plaats betekent het Bijbelse haten iemand op de tweede plaats zetten. De Heere heeft Jacob, dat nietige mannetje, voor die sterke Esau gezet. Jacob droeg het zaad van de beloofde Messias met zich mee, Esau niet. Dat betekent het. Esau heb ik gehaat. Dus op nummer 2 gezet. Meer betekent het niet. Het betekent niet dat God van tevoren Esau al voor de hel bestemd had. Staat er niet. Wie zoiets van de Heere zegt, die maakt hem verdacht. Wie heeft hij dan wel voor de ondergang bestemd? Allen die hem opzettelijk verwerpen, die wel geroepen zijn, wel verkoren zijn, maar hem verwerpen. Farao verwierp God. Er staat dat Farao zijn hart verstokte. Hij hield vast aan zijn kleinering van Israëls God. Ja, maar er staat toch dat God zijn hart verhardde. Dat God zijn hart verstokte. Ja, dat staat er. Maar als u goed leest, in Exodus, dan staat dat pas bij de vijfde plaag. Vijf plagen lang heeft God geduld gehad. Vijf plagen lang heeft God hem geroepen. Geroepen om te komen, om hem te gehoorzamen. Maar Farao blijft zich verzetten. En nu gaat God zich tegen Farao verzetten. Geen sprake van dat Farao al van tevoren voor de hel bestemd was. Staat er niet. Er staat alleen: ik heb u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. Nou, die kracht van God was ook bewezen als Farao tot inkeer was gekomen. Maar de koning wilde niet. De koning wilde voor God spelen. God heeft hem met langmoedigheid verdragen. Hij heeft veel geduld met Farao gehad. Een lange adem. Zelfs 10 plagen lang. Maar toen kwam het einde. De toren van God ontstak. En daarom staat er: zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt die hij wil. Met andere woorden, de Heer is geen dwingeland. Als iemand zich opzettelijk tegen beter weten in blijft verzetten tegen hem, zelfs zijn eigen volk Israël, dan is dat zonde tegen de Heilige Geest. Dan komt de verharding over een mens. God dwingt niemand om zich te bekeren. En vooral niet degene die het al zo goed weet. Farao werd geslagen. Maar de slagen verbrijzelden niet zijn hart. Zijn hart werd hard als graniet. God verhardde uiteindelijk zijn hart. Hij wilde namelijk dit hart gaan verharden. Dat zich tegen hem verzette. Hij verhardt die hij wil. Hij beslist wat de grenzen zijn. Dat hele hoofdstuk 9 is niet anders dan een oproep tot bekering. Ben ik uitverkoren? Is er iemand die meent van niet hier? Dan zou ik willen zeggen met Paulus: o mens, wie zijt gij dat ge tegen God antwoord. Als God iemand verkiest, dan doet hij dat opdat het licht van de genade verspreid wordt. Daarom heeft hij uit Ur der Chaldeeën Abraham geroepen om te gaan naar een land dat God hem wijzen zal. God heeft hem niet gedwongen. Abraham is gehoorzaam geweest. Geroepen uit heel de wereldbevolking om een licht te zijn. Hij heeft Israël uitverkoren uit alle volken om een licht voor de wereld te zijn. Hij heeft Paulus uitverkoren op het gebed van Stefanus. Paulus op de knieën gebracht op weg naar Damascus om het evangelie te verkondigen aan de volken. Daarom, gemeente van Rotterdam, daarom heeft hij ook ons uitverkoren om zijn beminde te zijn, om het vriendelijke licht dat van Gods aangezicht straalt, het gunnende licht, te verspreiden in een donkere wereld om ons heen. Te verspreiden in de straat, op het werk, in het gezin, op school. Het is maar goed dat er een uitverkiezing is. Anders werd er niemand zalig. Maar juist door zijn verkiezing mag ik er zeker van zijn dat God mij eeuwig vasthoudt. Hij laat me nooit meer gaan. Halleluja. Amen.